In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja, die no gaat echt door merg en been, vond ik. Kijk, was voor mij het teken van dat hij het ergens mentaal opgegeven had, zeg maar, op dat moment.
En als jij nou Binotto was, Frans?
Nam ik ontslag.
Maar stel dat je dat niet deed en Leclerc komt terug.
Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino en Sports.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Na een zinderend hete race vertelde Max Verstappen dat hij nog 3 à 5 races moet winnen om voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 te worden. Vindt Leclerc zichzelf geen kanshebber meer voor de titel? Is Perez niet scherp genoeg volgens Helmut Marko? En stond Hamilton droog? Welkom bij aflevering 30, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 aan tafel. Koen Bakker, Formule 1 commentator, eerste vrije training bij Grand Prix Radio en redacteur bij deze podcast, F1 aan tafel. Nick de Vries was tester bij Mercedes in die eerste vrije training. Indruk gemaakt?
Zeer zeker. Ik denk als je binnen, wat is het, een halve seconde zit van Russell, dat je het gewoon goed gedaan hebt. En binnen 1.5 tiende is de eerste run, dus helemaal prima.
Olaf Mol, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. Yes. Was de virtual safety car hiccup beslissend voor het podium, denk je?
Nee, dat denk ik niet, maar dat gaan we straks uitleggen.
Daar gaan we het zo meteen inderdaad over hebben. En Frans Verschuur, vaste waarde bij F1 aan tafel en Formule 1 analist. Fijn dat je er weer bent. Waarom wordt Leclerc dit jaar geen wereldkampioen?
Omdat hij bij Ferrari zit.
Het was bloedheet op het circuit van Paul Ricard. De asfalttemperatuur bedroeg dik 52 graden. Zo gaat dat vaak in Frankrijk natuurlijk. Het is niet echt jouw favoriete land, toch Olaf?
Zeker niet. En dus ben blij dat ik er eigenlijk wel vanuit kan gaan dat het de laatste keer was dat we daar gereisd hebben.
Ik dacht, ik breng even sfeer mee, jongens. Ik heb croissantjes bij me.
Lekker op met die troep, man.
Ik dacht, vind je wel lekker.
Hè? Grashandjes noem ik dat.
Grashandje, pak er één als je wil.
Ja,
als je
lekker
wil.
Met volle mond.
Maar ja, het was natuurlijk een, je zegt al, misschien de laatste keer. Een slijtageslag was er vanwege die hoge temperatuur, dik 52 graden. Leclerc op pole, daarachter Max Verstappen, Sergio Perez op de derde plek op de grid. En daarna, jawel, Lewis Hamilton.
Zondag 24 juli 2022, lampen aan, dan zijn ze uit en zijn we onderweg. Prima start van Charles Leclerc, goede start ook van Lewis Hamilton volgens mij. Checo Perez die even moet kijken. Ja, Hamilton is heel goed weg. Zit er op de derde plaats en heeft die al te pakken ten opzichte van Checo Perez. Daarachter kijken, duwen, trekken en vooral zorgen dat je neus erop blijft zitten.
Nou, dat was de beste start van Hamilton. Hij kwam zelfs even naast Verstappen. Olaf, is de Mercedes beter aan het worden? Is het Hamilton die beter is of allebei?
Het geheel is beter. En daar moeten we natuurlijk niet raar over doen. Want toen het niet ging, hebben we natuurlijk allemaal een beetje leuk over gniffelen. Van eindelijk is die supermachine doorbroken. Ze waren vorig jaar natuurlijk ook al nog steeds sterk en dicht bij het WK. Maar ze hebben gewoon de lijn die ze ingezet hebben, hebben ze doorgezet. En Hamilton wordt daar ook weer beter van. Want hij heeft weer een auto met meer tools waar hij zich happier bij voelt. En ik denk die in het begin van het jaar of het ook gedacht heeft. En dat helpt dan ook als je teambaas zegt, sorry dat we je dit hok meegegeven hebben. Ja. Dan ga je ook niet harder van rijden. Maar nu die auto gaat doen wat hij gewend is wat die auto deed. Ja, dan komt het echte racertje, niet denigrerend bedoeld, in Hamilton wel echt weer naar boven.
En Frans, denk je ook dat het helpt dat Hamilton heeft gezegd, nou, ik ga me eigenlijk op volgend seizoen richten. Het heeft niet zoveel zin meer nu dat de druk er wat af is?
Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat die laatste 4 races wat serieuzer is weer. Minder onzin uitkraamt. En hij is ook 4 keer voor Russell geëindigd. Dat wil ook wat zeggen natuurlijk. En Russell vindt dat niet leuk. Dus hij is echt wel bezig om voor Hamilton te eindigen. Maar ja, het lukt hem gewoon niet. En ook met de trainingen is hij ervoor. Dus in dat opzicht zie je ook een meer relaxte Hamilton vond ik ook al in de vrije training. Toen die andere Nederlander reed. En hij een beetje stond te lachen, die Hamilton. Ja, dat is toch wel een beetje een relaxe sfeer. Dus ik denk dat hij ook goed in zijn vel zit. En hij weet ook wel, hey jongens, ik moet echt aan de bak. Wil ik ooit nog een keer die 8e titel halen? Wat ik denk heel moeilijk wordt.
En wat 300, denk jij dan? Ja, 300 Grand Prix nu, hè, Lewis Hamilton.
Zeker.
Ja, ik vind het een fenomenale coureur. Dit jaar iets minder inderdaad. Omdat het gewoon, die auto is gewoon een stuk minder. En ik denk dat het lastig is als je zo lang de beste auto hebt gehad. Dat je nu het moet doen met iets minder materiaal. En dan krijg je ook nog zo'n supertalent als Russell naast je. Dus ja, ik denk dat dat niet meehelpt. Dan vind ik het wel knap hoe die nu terugkomt en gewoon vol in het gevecht duikt. Ten opzichte van Russell. En inderdaad, ook in de kwalificatie heeft Russell het nu gewoon moeilijk. Dus ik denk dat hij het goed doet dit jaar.
Terug naar de eerste ronde. Tsunoda schuift er daar af. Max zit vlak achter Leclerc te pushen. Probeert hem af en toe aan te vallen. Maar erlangs komt hij niet, ondanks zo'n hoge rechte lijnsnelheid. Is de Ferrari dan sneller vooral in de korte bochten? Was dat wat het verschil maakte?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij zeker...
Ik denk het niet.
Nee, dat geeft niet, maar we hoeven het er niet altijd eens te zijn.
Nee,
daarom
maar geloof. Kom vast in, dan kan je nog misschien een U-bochtje maken.
Nee, dat ga ik niet doen bij jou, een U-bocht. Nee, ik denk dat de Ferrari, die kunt natuurlijk allerlei dingen aanstellen, afstellen. En denk dat ze daar een bocht uit, zeg maar, daar de grip meer hebben dan Red Bull. En dan moet hij er voorbij komen en dat is even moeilijk.
Dus bijvoorbeeld de laatste bocht van het circuit, ja. Hè, voor je het rechte stuk op gaat. Ja. Daar had Ferrari dan net een cruciaal voordeel, zeg. Hè? Ja. Maar Olaf, jij zegt er is wat anders aan de hand.
Nou, ik denk dat ze helemaal niet echt op kop wilden komen. Ik denk dat ze op de druk wilden houden om continu te kijken of ze nog steeds in de situatie kwamen dat ze met een undercut konden beginnen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan in de 18e ronde. Want in de longruns van de vrijdag had hij een overspeed van bijna een seconde op Leclerc. Leclerc ging wel weer wat harder, maar Leclerc reed geen 37ers. Kon op dat moment met de hoeveelheid brandstof dan ook niet. Maar ik had niet het gevoel dat Max daar heel erg zat van... wanneer ik er voorbij kan, ga ik het doen. Als het in de eerste ronde makkelijk gebeurd was, had hij het altijd gedaan. Maar daarna heeft hij volgens mij één poging gedaan bij Signe, een andere lijn.
Ja, ja? Buitenom bij Signe in Beauceit heet die bocht daarna, geloof ik. Vrij kansloos eigenlijk. Leclerc hield hem er makkelijk achter. En vanaf toen zat Max ook van, het is prima zo. En het is ook niet onverstandig van Red Bull om Ferrari in strategische moeilijkheden te dwingen. Het is alleen jammer dat Perez dan bijvoorbeeld niet die 2-1 situatie kon creëren. Want die kwam vast te zitten achter Hamilton.
Ja.
Dus ik denk dat Ferrari het nog sowieso wel lastig had gehad met Max Verstappen 1-1, zeg maar.
En is Max dan ook een geduldigere Verstappen geworden de laatste paar jaar?
Dat is de juiste opmerking.
Ja. Dat is zeer zeker.
Max is op dit moment bezig. Voorgaande jaren was hij vanuit waar hij kwam bezig. Ik moet wedstrijden gaan winnen. Mijn doel is kampioen worden. Dat heeft hij ook voor elkaar. En hoe hij nu rijdt, hij is een kampioenschap aan het verdedigen. Dat klinkt heel raar, want je moet nog zeggen, hij heeft 7 wedstrijden gewonnen. Hè? Dat zijn
heel veel. Zeker als je concurrent er maar 3 wint natuurlijk. Ja.
En logisch, hè, er zijn wedstrijden bij, net als gisteren. En daardoor wil ik wel gezegd hebben, ik vond en Max en Red Bull Racing na afloop verbaal uitermate sterk door daar geen hosanna over de overwinning te pakken. Het resultaat is hosanna. Ze weten, we hebben een grote voorsprong. Maar ze wisten ook dat het perspectief van de fan was dat je hem cadeau kreeg. Ik denk nog steeds dat hij hem ook had gewonnen als Leclerc was blijven rijden. Maar ik vond het heel chic van alle kanten en van de pitbull en van Verstappen zelf, dat ze eigenlijk riepen van solid points. Want daar ging het om. En je zegt alleen maar solid points als je bezig bent om aan het einde van de rit bovenaan te staan. Dus ja.
Ja, zou Mercedes een voorbeeld aan kunnen nemen.
Nou, Max komt dan Leclerc niet voorbij. Gaat dan de pits in van medium naar hard. Leclerc rijdt door en iedereen kan zien dat zijn banden eraan gaan. Met name rechts voor. En dan gebeurt er dit.
Leclerc eraf. Charles Leclerc weer aan de leiding. Net als Emilia Romagna. Eraf omdat hij oververhitte banden had. Nu komt er een plan. Dit wordt een safety car.
We hebben het inmiddels van allerlei hoeken kunnen zien. Wat gebeurde er nou, Olaf?
Even kleine correctie, want dat schiet dan in mijn hoofd. Net als Emilia Romagna. Daar lag hij niet aan de leiding. Daar lag hij derde op momenten. Maar hij deed mee voor de leiding. Maar zwart. Dat is, instant moment. Mm-hmm. Ik denk wat er gebeurde is dat hij net even te veel pushte in zijn, je kunt het als een inlap noemen, richting die pitstop. Hij wist dat het krap was. Het was volgens mij 1,1 of 1,7 seconden wat er tussen zou zitten. Dus dan is die pitstop wordt wat crucialer om die undercut te verdedigen. En wellicht ook daar, want we hebben meerdere coureurs gehoord die toch iets last hadden van een windvlaagje. Mm-hmm. Maar hij heeft er zelf ook van geroepen dat het toch zijn eigen fout was. Hij heeft de hand in eigen boezem gestoken. En dan is de rest history.
Vind ik wel stoer dat hij dat doet.
Ja, maar hij is wel echt oké in dat soort dingen. Ja. En ik denk dat een groot coureur dat ook moet doen. Ja. Je moet het ook omdraaien. Als je een nul resultaat hebt dat je auto uitvalt, dan zeg je openbaar niet, kutting deed het niet. Ik heb het niet gehaald. Maar dat natuurlijk wel, dat weet jij zelf ook. Auto die uitvalt is nooit de rijders schuld.
Nee, dat klopt. En in dit geval was de rijderschuld, vond ik, dat hij heel dat stoer deed.
Ja, je kunt ook eigenlijk...
Nee, maar rijders kunnen ook hele goede smoesen verzinnen.
Zwaar.
Die zijn kampioen smoesen verzinnen.
Ja,
en als jij nou Binotto was, Frans...
Nam ik ontslag.
Maar stel dat je dat niet deed en Leclerc komt terug de paddock binnen. Wat zeg je dan tegen hem? Want het is dus wel een dure fout die hij maakt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, aan de andere kant moet je hem wel zorgen dat hij blijft drijven. Daar bedoel ik mee dat hij mentaal sterk blijft. En de vorige keer was het een fout van het team. En nu is het de fout van hem. Ja, joh, we maken allemaal fouten, was mijn opmerking. Volgende keer gaan we wel winnen. En nou zegt Binotto, heb ik gelezen, ja, dat hij 10 keer moet winnen. Ja, die rekensom kan ik ook maken. Maar dat gaat hij ook niet doen. Dus Binotto, eigenlijk weten ze in hun hart ook dat ze geen wereldkampioen worden. Maar hij moet natuurlijk wel, en ik weet niet of hij een goede people manager is, zo'n rijder omhoog houden. Natuurlijk zijn het allemaal profs en allemaal zwaar betaalde jongens. Maar toch zijn ze mentaal niet allemaal Verstappen, want die knak je niet.
Leclerc staat dus in de bandenstapel. En op de vraag van het team of hij oké is, horen we dit.
Are you okay?
I can't get it, Vettel. No!
Ja, Koen, wat maakte jij nou van... bedoel, we gaan het straks nog over de no hebben, maar over dat gaspedaal. Bleef dat nou dan weer hangen, net als in de vorige Grand Prix? Of was dat niet waar het over ging, dit?
Nee, ik denk dat hij de achteruit zocht. En op die manier het gaspedaal niet werkte. Hij kreeg ook van Team Toro, hij staat nu op nul, dus het zou moeten lukken. Maar hij kwam gewoon niet weg uit die bandenstapel. Maar ja, die no gaat echt door merg en been, vond ik. Ja, het was voor mij het teken van dat hij het ergens mentaal opgegeven had, zeg maar. Op dat moment, een soort shit, ik word echt geen wereldkampioen dit jaar. Dat sprak er wel uit af, vond ik.
Heeft Ferrari hem nou te lang laten doorrijden op deze banden?
Ja, dat is achteraf, hè.
Ja.
De ene zegt nu, Sainz haalt ze te vroeg naar binnen. En de ander zegt te lang. Ja, dat is achteraf kijken. Dat vind ik moeilijk.
Je zal er maar zitten, hè, om die call te maken. Aan de andere kant, als het echt niet goed gaat met zijn band, moet die coureur ook roepen, we moeten nu naar binnen, want dat gaat niet goed komen.
Ja, dat klopt. Een coureur voelt altijd meer dan iemand langs de zijkant kan zien. Zover ze het kunnen zien en kan meten. Dus in dat opzicht is van, jongens, dit gaat hem niet worden. Maar aan de andere kant moet je daar wel een persoonlijkheid voor hebben. Want Sainz zegt ook niet, ik blijf buiten. Zoek het uit. En dat doet Verstappen wel. En daar zit een beetje
verschil. Sainz riep dat wel, want die riep not now.
Maar... Nee, maar dat was even een moeilijk momentje daar. Had ik ook
dat was
die,
een interessante timing. Ja. Daar komen we inderdaad zo meteen op. Maar Leclerc nu 63 punten achterstand op Verstappen. Alles kan snel heen en weer gaan in de Formule 1. Maar zelfs 63 punten halverwege is wel veel. Is hij nou de grip op het kampioenschap kwijt?
Hij is in ieder geval niet aan de bal op dit moment, zeg maar. Ja. Hij is even langs het lijntje gaan staan. En of hij nog naar de reservebank gaat of dat hij weer in de spits gezet wordt, dat moeten we nog maar zien. Maar voor alle positieve denkers, werd mij gisteren gevraagd, kan hij in Zandvoort kampioen worden? Ja, mijn antwoord is dan, hij kan in Zandvoort geen kampioen worden. Hij kan in Zandvoort 50 punten van zijn voorsprong kwijt zijn als hij 2-0 resultaten haalt en Leclerc wint. En dan heeft hij nog 13 over. Dus als je dat soort dingen voorhoudt, het is geen ABC'tje.
Nee, maar het doet mij wel denken dit jaar aan 2017, 2018, waarin Ferrari ook ogenschijnlijk de betere auto leek te hebben. Daarover valt het te discussiëren. Ik denk dat dit jaar de Ferrari, als hij heel blijft, sowieso de beste auto is. En dan dan vind ik wel dat ze heel veel punten, het putje, om even Olaf te quoten, ingeflikkerd hebben. Veel strategische fouten, die motor een paar keer geploft. En natuurlijk rijdersfouten. Ja, het is wel wat dat betreft
eigenlijk
typisch
wat
Ferrari.
Eigenlijk is dat Formule 1 toch een teamsport is. Je kunt de snelste 100%. Auto hebben 100%. En je kunt de snelste... Maar het wordt dan toch uiteindelijk de teamsport. En vergis je niet, Mercedes is daar nog steeds,
heel sterk,
denk ik, de benchmark in.
Als je de Ferrari hebt en bij een Mercedes team en Verstappen erin, dan ben je altijd kampioen.
Ja, in die zin wel.
Ja.
Maar ook al die Mercedes aangedreven auto's, al die andere, zeg maar, die gaan ook niet stuk. Het is echt alleen de Ferrari motoren.
Team maakt ook veel fouten. Natuurlijk vind ik die Ferrari heel kwetsbaar en dat is nog niet opgelost. En Red
Bull, maar waarom? Vorig jaar hadden ze maar één, Engels mooi woord, deficit. Ze liepen op één deel achter en dat was het motorongeluk. Ja. Dus die hebben daar gigantisch risico genomen om bij te komen. En als hij heel blijft, Of als het over één rondje gaat, dan is het absoluut de snelste auto.
Ja.
Laten we hebben over Carlos Sainz, die helemaal achteraan was gestart. Achter Russell zat inmiddels, met Perez daar weer voor. Tussen bedrijven door krijgt Sainz nog wel de mededeling dat hij een 5 seconden straf aan zijn broek heeft. Omdat Albon keihard moest remmen in de pitstraat toen Sainz met nieuwe banden werd weggestuurd. En ook dat zorgde trouwens voor een Babylonische spraakverwarring. Want Sainz moest zijn team uitleggen dat een 5 second penalty toch niet hetzelfde is als een stop-and-go penalty. Maar dat was nog niet eens het gekste. Sainz heeft inmiddels Russell ingehaald. En op het moment dat hij Perez zo'n beetje inhaalt, gebeurt er dit.
En het is het gevecht voor de derde ster. En weer dichterop. En weer kijken. Kan ook onderweg naar de pit zijn, hè, dit? Nee.
Box, Carlos, box. Piep confirmed.
Not now.
Ze roepen er naar binnen. Box. Not now. En gewoon ook tijdens de inhaalmanoeuvre. Niet nu.
Come on, guys. How can you call me boxen?
Wat doen ze dan bij Ferrari, behalve de race kijken? Iets anders blijkbaar?
Ja, spaghetti eten.
Is het tekenend voor het gedoe wat daar is?
Ja, het nadeel van hoe het zich dan zeg maar visueel ontvouwt, is dat je denkt, en ik ging daar wel in mee, dat het op het moment dat hij bij de pitstraat ingang is, dat die boordradio is van eerder, en die wordt door Formula 1 Management, geheel in de stijl van Netflix, weggespeeld op het moment dat het visueel handig is. Want als je daar op die manier naar kijkt, er zijn heel veel boordradio's waar je denkt, nou, dat valt wel.
Rare timing.
Lekker op zijn plek of een rare timing. Ja. Ze wachten nooit 2-3 rondes, gelukkig. Maar dit was gewoon. Ik denk dat hij dit gehoord heeft voor de laatste chicane. Want daar maakte toen Russell al dat ene momentje. Perez had daar al één momentje. Ja. Toen ging hij richting Sinje. Dus daar heeft hij dat al geroepen. Dat nou. En ja, het meest bizarre blijft volgens mij is dat hij eerder geroepen had. Ik kan er niet voorbij, dus haal me maar binnen. En dat toen hij helemaal binnengeroepen was, hij zei, waarom zijn we gewoon eens aan naar binnen gegaan? Maar
het is wel weer een Ferrari-issue, vind ik. Hetzelfde als die unsafe release.
Ja.
Ja, dat zijn dingen die als team, er staat er altijd eentje die dat bepaalt. Ja, die ziet dat toch. En dat ze rechtsvoor weer een keer die sleutel erop doen. Ja, daardoor krijgt hij, dan moet die jongen zeggen, wacht even, laat het lampje lang op rood.
En toch, de lollipopman is verdwenen, vergis je daar niet in. Vroeger stond daar gewoon, ik weet nog dat er een keer een lollipopman was bij BAR. Jensen Button, die wegging en niet weg mocht. Die sloeg hem met dat ding voor zijn hartstikke gewoon. Die hele ding weer terug, toink. Maar hij stopte wel. En nu is het echt gewoon, ze kijken alleen maar naar een die lampje. Lamp die erboven had. Als de lamp groen is, rijd ik weg. En ik kijk niet meer naar wie. Maar hij kijkt niet in de spiegel, want als die lamp groen gaat, mag ik weg.
Ik vind een lollipopman nog steeds, het is natuurlijk wel ouderwets. Want die lampje is allemaal leuk. Maar ik vind een lollipopman, dat is een gevoelsman. Die ziet, er komt er een aan. Ik wacht eventjes. Hetzelfde als ze in de vrije training naar buiten rijden. Staat er eentje met de hand zo. En dan weet hij het nog voor elkaar te krijgen om soms tegen elkaar aan te rijden. In een vrije training of in een qualifying. Dan zeg ik, dan zit zo'n man die dan zegt, kom maar. Die is dan ook even aan het slapen. Ja. Of die weet niet hoe snel zijn auto tegemoet komt. Of dat soort dingen.
Jawel, dat weten ze wel. Want in de pitstraat staan aan de pitwall, waar alle tentjes staan, staan alle naambordjes van de teams. Die zetten ze dus neer. En dan staat er dus niet bij Williams voor de deur staat er een Williams bordje. Maar daar staat het bordje van het team wat verderop staat. En die man die kijkt naar. Als hij dat bordje voorbij is, weet hij dat hij hem niet kan releasen. Nee. Als hij nog dat bordje zit. Dus ze hebben ook wel echt een visueel referentie.
Maar
dan
gaat het toch vaak fout. Maar daar staat nog wel een soort lollipopman. Die heeft dan geen lollipop, maar die houdt zijn handen omhoog. Maar ik vind in een race, dat was vroeger toch wel een bepaalde charme. Ik heb zelf in Le Mans heel veel gedaan. Het is best wel een job.
Ben je een lollipopman geweest?
Ja? Echt waar?
Oh, wow.
Maar dat is niet...
The return of the lollipop.
Ja, dat is niet zomaar even van, rij maar weg, joh.
Tof.
Nee, echt niet. Want je krijgt zomaar wat aan je broek.
Ik weet hoe jij geïntroduceerd wordt volgende week.
Ja.
De lollipopman.
Ja. We hebben al een lollipopman.
Ja. Ja.
Maar zouden ze niet verplicht moeten stellen, gewoon weer in de hele Formule 1 dan, de lollipopman, als dat misschien ongelukken voorkomt?
Ja, ik vind het dus wel, in een sport waar het echt draait om tiende, vind ik het een beetje ouderwets, eerlijk gezegd. En dan neem je dit risico dat je een unsafe release hebt.
Dat is niet de eerste keer dat er een unsafe release is.
Nee, dat is zeker waar, maar uiteindelijk
eigenlijk
ging
is
het goed
lollipopman
op,
die een lampje op groen zet. Zo moet je het ook
maar
zien.
Maar ik ben. Ja en nee met je eens, want we hebben dus ook een situatie nu gekregen, doordat het allemaal elektronisch is, dat de VIA gezegd heeft, een pitstop mag niet sneller dan 2 seconden.
Ja, dat is wel waar,
En dat vind ik dan weer jammer.
Dat is heel jammer. Ja, want
en een lollipopman zou dat kunnen voorkomen, dan ga je weer doordenken in VIA, denk je, maar dan kan die lollipopman het risico nemen door hem te vroeg. Maar weet je, het is een teamsport, dus zorg maar dat het goed zit. Zorg maar dat die man een of andere. Ik zou die lollipopman een continue piep geven, op het moment dat ze nog bezig zijn. En zodra al die wheelguns los zijn, piep weg, dan gaan we. En niet andersom. Hè. Meestal krijg je nu een signaal, ga maar. Nee, je moet net als dat de lampen aangaan, ze gaan uit en we gaan rijden. Vroeger was het, we gaan naar groen en we gaan rijden. Geef hem een continu signaal en als het signaal wegvalt, bam. En dan zit daar natuurlijk een menselijke reactie tussen. Ja, dat is die paar tienden, maar dat is niet spannend.
Maar we hebben ook een begin gehad toen we dat nieuwe systeem hadden. Dat als alle sleutels eraf waren, dat ze dan die 2 seconden hadden. Dat dat ook even niet werkte.
Nee, dat klopt.
Dus het is... Ja, ik vind het ouderwetse vond ik nog wel een beetje
stoer. Het is wel mooi natuurlijk, dat is waar. Nou, iets wat veel nieuwerwetser is in de Formule 1, dat zijn natuurlijk de Delta's bij de Virtual Safety Car. En die speelden best wel een rol bij het gevecht tussen Russell en Perez. De tweede keer tenminste. Hè. Zhou Guanyu viel uit, Virtual Safety Car kwam. Safety Car ending op een gegeven moment. En op een of andere manier lukt het Russell dan om een ogenschijnlijk slapende Sergio Perez in te halen. Maar hoe zit dat dan met die Delta's? Ze hebben toch allemaal, Olaf, dezelfde Delta's. En ze horen toch gewoon wanneer ze mogen starten. Hoe kan Russell dat zoveel beter voor elkaar hebben?
Nee, het begint natuurlijk bij het feit dat er normaal gesproken als een safety car ending komt te staan. Is dat in ieder geval 10 seconden. Ja. En de rijders krijgen dan ook nog van, als de leider bij bocht 12 is, zal die op ending komen. Dus daar anticipeer je op. In die Delta kun je natuurlijk wel wat langzamer en wat harder rijden.
Ja.
Nou heb ik Perez en Russell op het gas zien gaan chicane uit. En ik denk dat Russell eerder zeg maar, van zijn gas gaan, dus er kwam een gaatje om terug binnen zijn goede Delta te komen. Hm. En dat Perez dat deed vlak voordat ze gingen. En toen ze gingen, ja, toen was op dat moment ook Russell wakkerder. Dus ik vind in die zin niet dat Perez een podium verloren. Het systeem klopte niet. Daar was wat mis mee. Maar uiteindelijk komt er een punt, en die is voor iedereen hetzelfde, groen.
Ja.
En daar was Russell wakkerder.
En je zou dus denken van hoe dichter je op die delta zit, hoe sneller dat is. Maar Russell heeft nu eigenlijk bewezen dat als je dus een kleine marge houdt, dat het misschien wel slim is. Omdat je dan eerder weg kunt...
En als je een keer goed zit met het gevoel en je zit onder je delta, dat je een beetje gas bij kan geven. Ja, want je ziet die onderlinge verschillen altijd een beetje oplopen tijdens een virtual safety car of teruglopen. En als je dan op het moment het groen krijgt, dan heb je eigenlijk een rollende start in plaats van een staande start.
Dus jij zegt na de virtual safety car, dan is er 10 seconden, dan gaat hij op groen.
Altijd.
Dus dan zou je eigenlijk een lampje op je dashboard moeten hebben.
Dat hebben ze.
10, 9, 8, die zo, en dat je precies weet wanneer je op groen gaat.
Dat hebben ze ook.
En vertellen ze hem niet af in je oor
uitgeteld, worden ook nog uitgeteld.
Ja. Dus daar zaten
ze
dan
bij welke bocht het voor de leider is.
Dus daar zaten we bij Red Bull niet helemaal...
Jawel, maar het duurde 59 seconden. Dus ze in je hoofd, want ook bij Max op zijn boordradio en Giampiero, what the hell's going on met die virtual safety car? Want we mogen toch? Nee, we mogen niet. En zolang die niet roept dat je mag, ga je niet. Want anders dan vlieg je buiten je delta en krijg je een straf. Ja. Dat is natuurlijk, het zit allemaal. Het was echt een hele lastige situatie.
De schuld van de FIA dus een beetje, dat het niet ging zoals het hoort.
Technische fout.
Technisch mankement, gaven ze ook toe na de wedstrijd. En 59 seconden is gewoon te lang. Dan vind ik, zeg dan weer, de virtual safety car loopt weer. En we maken hem straks weer opnieuw een nieuwe herstart, zeg maar. Dit was ruk.
Nou ja, en dan was het einde van de race. En wat wel duidelijk was...
Maar één ding is zeker, Oostenrijk wist hij niet te winnen. Toen moest hij buigen voor Charles Leclerc. Charles Leclerc crashte vandaag. Daardoor is de overwinning hier bij Verstappen, die verder een foutloze wedstrijd rijdt. Overwinning nummer 27 uit zijn carrière. De Grand Prix van Frankrijk komt ten prooi aan de regerend wereldkampioen. Mooie en belangrijke overwinning.
Okay, well done, Max. Well closed off. Shame, I think it would have been a good race. Nonetheless, you brought it home.
Good points again, Dan. Really good. Good stuff.
Attaboy, Max. That's a decent result today.
Het belangrijkste woord is dat ik een Formule 1 team, Red Bull, hoor over een overwinning. Decent result. Nog nooit gehoord. En dat is de netheid waar ik het in het begin over had. He, nogmaals, wetende dat... Ja, we weten niet hoe het gegaan was. Maar doordat Leclerc niet was, werd het uiteindelijk makkelijk. Want ze waren van plan om een 2-stopper te gaan doen. He. Die hebben ze dus uiteindelijk niet gedaan.
Nee. Ja, je hoorde hem ook na de crash van Leclerc. Hoorde je Max ook meteen op de radio van, is hij oké? Okay? Met een scheldwoord ervoor. Dus die was alleen maar bezig met zijn maatje, zeg maar. Want het zijn wel gewoon vrienden.
Je had het wel te doen, hè, met Leclerc, Olaf.
En, maar weet je, op het moment dat iets binnenkomt, weet je, op het moment dat je het hoort, dat je denkt, oh man, dit is echt niet tof. Want A doet hij niet expres en B natuurlijk ook niet. Dit is ook niet wat hij had gewild. En ik had ook wel willen zien hoe dat gevecht verder gegaan was. Want we hebben natuurlijk al dit jaar waanzinnige mooie knokpartijen gezien tussen Leclerc En tussen Verstappen. En ja, hij was niet vrolijk.
Charles, happy to see you, okay? We're not happy to see you here. Can you just talk us through what happened, please?
Lost the rear. That's it.
Do you think it was wind or was it maybe something technical on the car?
I don't know. Technically, we need to check. I don't think there is. I think it's just a mistake. Try to take too much around the outside. Put the wheel probably somewhere dirty, but it's my fault. And if I keep doing mistakes like this, then I deserve to not win the championship. So the level is very high this year. I'm performing at a high level, but if I keep doing those mistakes, then it's pointless to be at a high level. So let's see.
Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2. Er is een vraag van Freek van Gol over forcing a driver off the track. Hamilton, die zat zonder water. En natuurlijk hebben we een voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije. Tot zometeen.
Stap overal in de wereld van Jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen op Jacks.nl. Jacks Casino en Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino & Sports.
Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Laten we beginnen met een vraag van een luisteraar, van Freek van Gol. Die mailde die vraag naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En zijn vraag is dit. Bij de inhaalactie van Russell op Perez zie ik Russell laten remmen, waarbij hij Perez naast de baan duwt. Wij denken forcing a driver off the track. En dus 5 seconden straf. Maar Russell gaat tekeer. Zelfs Toto Wolff moet eraan te pas komen om hem tot rust te manen. Zou dit jaar een andere regelgeving zijn voor dit soort situaties? Had Russell nou gelijk of niet? Wat denk jij?
Nee.
Koen?
Nee, ja. Dit was echt roepen om een gele kaart. Ja, het was gewoon helemaal niks dit. En Russell kwam ook van heel ver. Perez wil insturen, ziet dat hij komt en denkt, nou, ik kies het hazenpaadje wel. Nee, dit was ja, een beetje overmoedig van Russell, vind ik zelf.
Het is grappig dat hij dan zegt dat anderen de regels niet begrijpen. Maar vorige keer kreeg hij ook een 5 seconden tijdstraf. Ook met Perez, waar hij het zelf niet mee eens was. Moet Russell nog een keer het regelboek doorlopen dan?
Dat is misschien wel een goeie, ja.
Nou, het zit ook een beetje in zijn karakter. De ene coureur die gaat wat harder tekeer dan de ander. En ja, hij is emotioneel daarin. En later dan wordt hij wel weer wat rustiger. Maar in dit geval zat hij gewoon ernaast. En anders had de wedstrijdleiding het ook wel. Die ik af en toe een beetje vind te zwalken, hoor. Die jongens daar.
Ze waren heel snel dit weekend.
Ja.
Met hun straffen en dingen. Dit was goed.
Ja, maar in andere keren vind ik ze. Ik vind ze nog niet zo.
Nee, ze zijn niet consistent daarin.
Assertief.
Maar,
ze zijn niet assertief genoeg, vind ik in die zin. En het grappige vind ik dan dat. Als je de boordradio's, er zit nu dan iets tijd tussen. Maar als je ze naast elkaar legt, is het dus klassiek, hè? Russell, he turned into me. Perez, he pushed me off the track. Ja, en dan zit je in het midden. En daar hebben ze misschien wel het juiste moment gekozen om te zeggen, nou, no further action. Maar ja, Ocon krijgt hem wel. Ja, die tikt Tsunoda.
Ja, ze raken elkaar. Ja.
Maar ze raken elkaar. En het resultaat daarvan zou niet uit moeten maken. Dus er was ruimte bij Russell. Hij stuurt nog even naar rechts. Moet corrigeren. Raakt daardoor vrijwel heel lichtjes die Perez nog. Ik denk, ja, het is wat het is. En Russell probeert gewoon. Het is gewoon narren, toch?
Moet wel blijven racen, hoor.
Dat natuurlijk wel.
Niet over elke keer regeltjes en weer 5 seconden hier. Nee, niet doen.
Eens.
Hoop dat dat een antwoord is op je vraag, Freek. Heb jij ook een vraag? Mail dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En wellicht hoor je hem terug in de volgende aflevering. Hij was weer moe, hoor, na de Grand Prix, Lewis Hamilton. En de reden daarvoor was dit keer onder meer dat het drinksysteem van de Brit niet zou hebben gewerkt. Waar we overigens geen enkele boordradio van hebben gehoord. Ja, hoeveel gevolgen heeft dat nou eigenlijk als een coureur niet kan drinken, Frans?
Ja, in Singapore is het heel erg, geloof ik. Daar is
door
het,
de luchtvochtigheid, ja.
Daar is het door de luchtvochtigheid echt een drama. Maar die jongens hebben zo'n conditie. En we zien Hamilton wel meer drama doen. Misschien dat hij na zijn racecarrière een toneelstukken kan gaan acteren. Shakespeare of zo.
Nee.
Maar
het gaat erom wat je niet hebt. Denk even terug naar de Tour de France van de laatste weken. Daar zie je ook, als die bidons weg zijn, dan raken ze wel redelijk in paniek. En dat is natuurlijk het lastige. Ze verliezen, denk ik, in een wedstrijd als gisteren, denk tussen 3 en 4 liter vocht. Ja. Ja. En als je dan weet dat je normaal 1,5 liter, want dat is ongeveer wat ze bij zich hebben. Als je dat niet hebt, Ja, daar word je niet veel vrolijker van. Dus ik denk wel dat dat gevolg heeft.
Maar ik weet niet dat iedere coureur dat gaat roepen. Weet je wel. De een zegt ja, dat was niet goed. En de ander, Hamilton roept graag iets dramatisch.
Ik heb het van meerdere gelezen hoor. Ik kan me niet echt herinneren wie het was. Maar een drinkbottel niet hebben in een warme wedstrijd. Want het is niet alleen maar water wat erin zit.
Nee,
er zit
nee.
isotonen in en er zit een beetje zout bij. Dus het is wel een dingetje wat je mist, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat wel. Maar je hoeft er niet zo'n drama van te maken.
Maar er is toch voor de Grand Prix een radiocheck. Waarom is er niet een drinkbottelcheck? Dat is dan niet zo moeilijk?
Ja, ze gaan ervan uit, hij zit er en hij moet het doen en hij duwt op de knop en hij doet het niet.
Ja.
Zwaar. Ja. Bij Button heeft hij een keer op de verkeerde plek gehangen, toen werd het heel warm. Toen zei hij, godverdomme dat ik hete tenen binnenkrijg. Ja. Dat zijn grappige dingen.
Ja, en we herinneren allemaal Räikkönen nog, hè, met you cannot have the drink.
Oh, ja.
Dat was ook een lastige inderdaad. Ja. Dus Hamilton had dan echt geen, want hij zei ook na afloop, ik heb het nooit nodig, maar nu wilde ik het een keer gebruiken en nu was het er niet.
Ja, ik heb ook foto's gezien dat hij in de cooldown room gewoon op de grond ligt. Ja. Hè, dus dat doet hij ook niet zomaar, denk ik.
Of is dat
volgens
dan theater?
Natuurlijk weer wel, ja. Volgens
ja, ik denk theater.
Nee joh, flikker toch op.
Jawel, wel op theater.
Ik zou jou willen zien na anderhalf uur manicure.
Geen probleem.
Oké.
Ja.
Raad het autogeluid.
We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2 ter waarde van €80 te winnen in Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman is weer op pad en staat bij Jan in het land van Maas en Waal.
Een auto met treeplanken.
Ja, sportief uiterlijk. Het AMG Stylingspakket.
En in welke prijsklasse moeten we dan denken?
De goedkoopste van Nederland. Ik zit altijd met de goedkoopste van Nederland, Mario. En dan kunnen ze op de site zien.
Goed zo. Hij is zwart.
Donkerbruin.
Ik heb iets aan mijn kloten, wou ik zeggen. Ik heb iets aan mijn ogen.
Nou, daarom loop ik ook hier. Ik heb hele goede ogen.
Start hem maar.
Daar komt hij.
Jan, als ik een wind laat, heb je meer geluid.
Klopt als een bus. Het is niet anders, Mario. Helaas.
Waar vinden we hem?
www.paulvanbergen.nl. Daar vind je hem wel.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Lieke Keerkels. En het geluid was dat van een Porsche Panamera Hybrid. Gefeliciteerd. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint dus ook de Flitsmeister 2 ter waarde van €80. Die altijd aanstaat als je gaat rijden. Nou, nog eentje dan. En dan de zomerstop. 4 weken stilte in augustus. Maar volgende week dus eerst race 13 van het seizoen. De Grand Prix van Hongarije. Ook wel bekend als het Mickey Mouse baantje van 4,3 kilometer. Ongeveer 1 minuut 16 doe je over een rondje. De Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring wordt al daar gereden sinds 1986. En vorig jaar won daar, wie weet het nog?
Ocon.
Ja, dat ligt niet voor de hand. Maar
ik wist niet dat hij dat ook kon.
Precies.
Intrap, inkoppertje.
Knettergekke wedstrijd.
Ja.
Ja, nou en dat kan het misschien wel weer worden volgende week. Want op zaterdag en zondag zou het kunnen gaan regenen. En temperaturen rond de 30 graden. Ja, wat kunnen we komend weekend verwachten, mannen? Zeg het maar. Is het meer een Ferrari of meer een Red Bull circuit?
Sector 2 circuit ga ik het altijd noemen. Want daar ligt echt de sleutel. Ik denk dat je auto gaat afstellen op die tweede sector. Met die snelle doordraaiers links en rechts. En als je daar de mechanische grip niet hebt, omdat je hebt niet zo. De snelheid ligt niet debiel hoog daar. Dan wordt het wel een lastig ding. Je kunt prima inhalen in bocht 1. Je kunt prima inhalen in, dat is officieel bocht 3, maar visueel is dat bocht 2. Die linker doordraaier naar beneden. Kun je slim positioneren. Opkomen rechte stuk. Lukt niet heel vaak. Maar ja, zwaar. Ik durf hem weer niet achter te leggen. En ik zou Mercedes ook op dit moment daar nog niet uitsluiten.
Ik denk dat Ferrari Toro favoriet is, alweer.
En dat is omdat hier gewoon niet zoveel rechte stukken zijn waar je iets hebt aan rechte lijn
staan. Nou, ze noemen het ook wel Monaco zonder muren. Daar waren ze fantastisch.
Ja.
Als we even de strategie wegdrinken uiteraard. Maar ik denk dat Ferrari hier moet gaan winnen. Ook al is het om het een beetje spannend te houden weer in het kampioenschap.
Ja. En behalve strategie denk je nu ook betrouwbaarheid weg. Dus.
Dat is ook nog een dingetje inderdaad daar. Want zeker als het zo warm wordt, het zou zomaar kunnen dat het weer niet goed gaat daar.
Ik denk, het ligt ook niet in de aard van Max om tweede te worden. Maar ik denk dat gedeeltelijk een gedeelte van zijn verstand zegt, tweede is ook goed vandaag.
Een gevaarlijke gedachte toch, om zo naar...
Want dat ontvouwt zich. Ik denk inderdaad dat Red Bull Racing er goed aan zou doen om op dit moment iemand een calculator in zijn handen te geven. Vanaf dit moment kun je gewoon, naar aanleiding van hoe de wedstrijd zich ontvouwt, met de calculator kijken, wie doet wat. Worden die Mercedes eerst en tweede? Mooi, halen die de punten weg bij die gasten. dan ga ik me hier niet over de kop rijden om dat soort dingen. En dat kan naarmate die voorsprong groter wordt. Het ligt inderdaad niet in de aard van het beestje.
Nee, maar ja.
Maar ja, wil je kampioen worden, dan moet je dat soms doen.
Hij wordt wat ouder, dus hij gaat ook wat beter nadenken in dat opzicht en rekenen. Iedereen vergeet toch Hongarije en vergeet niet de wereldtitel.
Hey, en Alonso, hè? Vorig jaar die daar
Hamilton
ronde. Dat was mooi. Dus Alonso moet mee. Alonso moet mee in de
vaart. Alonso hier toch eerder gepiepeld? Was dat niet met die pits op toen in de kwalificatie?
Ja, dat was bij McLaren.
2007, lang geleden.
Lekker bleef staan, waardoor Hamilton uiteindelijk de kwalificatie niet meer haalde. De man die zijn pitbord heeft vreselijk op zijn flikken gehad van die Ron Dennis. Het was echt ordinaire scheldpartij. Het was geweldig.
Zo lang gaan ze alweer mee. Bijna 15 jaar geleden is dat.
Lekker.
Ongelooflijk. Ja, dan tijd voor de voorspelling voor de race in Hongarije komend weekend op de Hungaroring. Dus even kijken. Koen, hoeveel rode vlaggen?
1. Zullen we er 1 doen?
Eén
zal er vast 1 hard afgaan.
Nou, we hadden het al over Hamilton, Olaf. Hamilton finished als...
Derde.
Derde, weer een podium. Oké. Okay. En Frans, Leclerc kwalificeert als...
Pol.
Pol. Nou ja, weet jij beter dan de gasten hier aan tafel? Voorspel het in de GP Race Game. Ga naar GrandPrixRadio.nl. Dank voor jullie aanwezigheid deze week. En ik mag jullie allemaal een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Toch wel lekker met deze temperaturen. Volgende week maandag is er weer een nieuwe Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. En het draaiboek van Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch. Graag tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ik zie een plank op tafel.
Het is een goede plank.
Mooie plank, man. Wouter,
lekker, zeg.
Wat heb je, Wouter?
Goeiedag, ik heb wat beef nigiris voor jullie gemaakt. En coquilles met Hollandaise saus en wat tuna tostada's. En over de plank ligt nog een mango sambalsaus.
Oh, dat zijn die binnenkant van een gebakken eitje.
Ja, die soort eidooitjes.
Zo zien ze eruit, hè?
Nou, ja, zeker.
Wie gaat er winnen in Hongarije?
Wie denk je? Verstappen natuurlijk.
Oh, oké, prima. Dat
zou maar kunnen. Ja. Dat voor, die sushi mag je me wel wakker maken. S'nachts verder niet. Maar,
ja, mooi. Ik vind het wel mooie kleurtjes zit eigenlijk. Hè. Er zit wel heel veel kleur op de plank. Dat is natuurlijk lastig om uit te leggen bij radio. Maar
ja.
Je hebt in de W-series ook een paar van die auto's in die kleuren. Met geel en
verschrikkelijk, Olaf.
Sorry?
Wat? Verschrikkelijk.
Wat dan? Wat, hè?
Nee, die kleuren.
Ja?
Dat van kan. Wie? Helemaal achteraan rijden. Tenminste, afgelopen weekend. Kiemenlijnen heet ze, geloof ik. En nog een teamgenootje. Ja, die kleuren kunnen echt niet. Pagenaud had vroeger in de IndyCar ook zo'n livery. Dat was...
Ja, maar wat zegt kleur nou over een W-series?
De serie zelf.
Ik wist niet jij zo in de W-series zat.
Ja, dat noemen ze ook wel werken, toch, geloof ik.
The more you drink, the WC.
Ja.
Maar dat is het enige wat jij blijkbaar tegen de W-series hebt. Gewoon de kleurstelling.
Nee, er is één auto en dat is echt verschrikkelijk. En
twee?
Ja, dan twee, ja. Eén team kleuren. Inderdaad. Ja. Eén livery, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Pagenaud had vroeger dus ook in de IndyCar zo'n felgeel. Ik weet niet of je hem nog herinnert. Dat doet gewoon echt pijn aan je ogen. En
maar
dat
waar
deze
moet je dat
weer.
Dan verbaal? Dan loopt hij daar door die redactie uit. Oh, je kan niet in die auto. Je kijkt alleen maar naar die auto's.
Ja, ik weet niet. Het
toch een aantrekkingskracht.
Ja,
kijk, daar komt
trekt
hij.
Gewoon niet.
Wil je zo'n trainingspak in die kleuren? Dat kunnen we
ja, niet. Ja,
bijna
als dat gebeurt.
Vind je het wel zin hebben, die W-serie?
Ik zeg, ja, het is, hoe zal ik het noemen?
Goed
dat het er is.
Ja.
Minder leuk om naar te kijken, laat ik
goed dat het er is, jammer dat het moet.
Ja.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Let op, alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.